Afgelopen vrijdag heb ik met een groepje tieners nagedacht over wat is aanbidding. Ik moet zeggen, dat is een uitdaging om met een groepje tieners na te denken over wat is aanbidding. We komen heel snel op zingen. Zingen van liedjes tot God, God bedanken. Maar we kwamen uiteindelijk een stukje verder. Wat de lied net ook zong, het hart van aanbidding, heeft eigenlijk niks te maken met datgene wat we zingen. Het heeft te maken met ons leven. Aanbidding is eigenlijk niets anders dan Jezus volgen. Dan datgene doen wat Hij graag wil. Aanbidding is een levensstijl. Aanbidding is gehoorzaamheid aan Jezus. Aanbidding is het voorbeeld van Jezus volgen. Dus als ik zou met u willen gaan nadenken over mijn preek, moeten we eens kijken naar Jezus. Als we Jezus willen volgen, laten we dan maar naar Jezus gaan kijken. Naar hoe zijn bediening op aarde begon. En dan gaan we kijken in het evangelie van Lucas. Het is een beetje apart dat we 4 evangelie hebben. Allemaal beschrijvingen van het leven van Jezus. Normaal is het zo dat als je een biografie van iemand leest, dan is dat eentje en dan weet je ongeveer wel hoe, wat, wie en waar. Maar we hebben er 4. En als je goed leest in de evangeliën, dan lijkt het wel alsof ze af en toe elkaar een beetje tegenspreken. Sommige feiten kloppen niet helemaal met elkaar. Maar daar gaat het ook niet om. Het is zo dat iedere evangelist schrijft vanuit zijn perspectief. En heeft een andere boodschap te brengen dan de andere evangelist. Als je bijvoorbeeld kijkt naar het evangelie van Johannes. Johannes zet Jezus neer als de Zoon van God. Bij Johannes zie je bijvoorbeeld geen geslachtsregister. Sterker nog, het begint zelfs voor de schepping. Bij Johannes zie je ook heel weinig wonderen en gelijkenissen. Die gaan over het normale menselijke leven. In plaats daarvan zie je 7 keer een ik ben uitspraak. Waarbij hij zegt, ik ben als het ware God. Ik ben de Zoon van God. Dus Johannes legt nadruk op Jezus als Zoon van God. En Lucas legt een hele andere nadruk. Die legt nadruk op het feit dat Jezus de Zoon des mensen is. Jezus is als mens gekomen op deze aarde. En dat is goed om dat te gaan beseffen. Dat dat de nadruk is voor Lucas. Jezus is mens geworden op deze aarde. Hij was nog steeds volmaakt God. Maar hij was ook volledig mens. Het is goed om dat in gedachten te houden. Als je bijvoorbeeld kijkt naar het evangelie van Lucas. Waar Johannes geen geslachtsregister heeft, heeft Lucas hem wel. En die begint zelfs tot en met, althans begint bij Adam. De eerste mens. Lucas vertelt zelfs van Jezus als puber, als 12-jarige. Gewoon hele normale dingen van het menselijke leven. Lucas heeft daar zijn focus als het ware op. En als we dan kijken naar het begin van de bediening van Jezus, dan gaan we naar Lucas 3. En nogmaals, bedenk, Jezus is de Zoon des mensen. Lucas 3 vers 21, daar staat, en het geschiedde, toen al het volk gedoopt was, en Jezus ook gedoopt was, en aan het bidden was, dat de hemel geopend werd, dat de Heilige Geest op hem neerdaalde, in lichamelijke gedaante als een duif. En er kwam een stem uit de hemel, die zei, u bent mijn geliefde Zoon, in u heb ik mijn welbehagen. Het begint eigenlijk al heel gek. Jezus die gedoopt werd. Gedoopt in de doop van Johannes. En Johannes doopte een doop van bekering, van vergeving. Moest Jezus zich dan ergens van bekeren? Moest hij zijn zonde belijden en vergeven? Nee, hij had die doop helemaal niet nodig. Maar hij begon er wel mee. Hij begon met de doop. En als je Matthäus een stukje leest over de doop, dan zegt Jezus eigenlijk, laat het geworden, want zo vervullen wij de gerechtigheid van God. Met andere woorden, dit is wat God wil. God wil dat ik als mens gedoopt word. Net zoals alle andere mensen. En als je probeert een beetje een plaatje daarvan te zien, dan zie je als het ware een beetje zonderlinge man in het water staan. Een kamele mantel aan. Honing in zijn baard. Sprinkhanen nog in zijn baard. Staat er in het water. Een hele rij mensen staan te wachten totdat ze gedoopt mogen worden. Wat een feest is dat. Zoveel dopelingen. Wauw. En in die rij mensen, ja, daar staat Jezus ook. Die staat gewoon tussen de mensen. En die staat als het ware gewoon te wachten totdat ook hij gedoopt wordt. En op het moment dat hij aan de beurt is, kopje onder is gegaan en weer boven komt, dan is het ineens anders. Dan komt er een duif, komt aanfladderen en die gaat op zijn schouder zitten. En die bleef daar ook. Hij bleef op de schouder van Jezus zitten. De duif als beeld van de Heilige Geest. En voor de duidelijkheid, de Heilige Geest is geen duif die zomaar weg kan fladderen, maar het is een beeld. En het was voor iedereen zichtbaar. Het was zichtbaar voor iedereen dat die duif op Jezus bleef zitten. Maar dat was niet het enige. Ook kwam er een stem die voor iedereen hoorbaar is. Dit is mijn geliefde zoon. In hem heb ik mijn welbehagen. Die Jezus, dat moest iets bijzonders zijn. Hij ziet eruit als een gewoon mens. Hij loopt tussen de mensen, maar hij is toch anders. Bij hem zien we de Heilige Geest neerdalen. Bij hem horen we de stem van de Vader. Hij is volmaakt mens, maar nog steeds volmaakt God. Daar waar Jezus als het ware gehoorzaam was aan de wil van de Vader. Om zich te laten dopen, terwijl dat voor hem eigenlijk helemaal niet nodig was. En daar waar je de liefde van de Vader hoort. Dit is mijn geliefde zoon. Als die twee samenkomen, is daar de Heilige Geest. Die op hem neerdaalt als een duif. Daar waar gehoorzaamheid en de liefde van God samenkomen, daar is de Heilige Geest. Dat moet wat zijn geweest. Ik denk dat Johannes misschien ook wel zoiets heeft. Oh, wat gebeurt hier nou? Hij wist dat het Jezus was. Absoluut. Maar het wel zoiets van, wauw. Dit kan toch niet anders? Iedereen weet het nu. Dit is toch Jezus? Dit is toch degene die wij verwachten? Daarmee begint de bediening van Jezus. Met zijn doop. Denk je van, nou, hij is 30 jaar ongeveer. Hij is gedoopt. De Heilige Geest is op hem. Rechtstreeks naar Jeruzalem. Naar de mensen om daar het evangelie te prediken. Maar wat zegt de Heilige Geest? Ga maar naar de woestijn. Daar waar geen mensen zijn. We dachten dat hij klaar was voor zijn bediening. Maar de Heilige Geest stuurt hem naar de woestijn om verzocht te worden. De Heilige Geest had andere ideeën dan wij misschien denken. Eerst moest hij nog een robbertje vechten met de duivel. En hij vastte in die woestijn. 40 dagen. Ik weet niet of het u al is gelukt. 40 dagen vasten. Ik vond 5 al een hele opgave. Laat staan 40. Dat is duidelijk dat de Heilige Geest hem daarin gewoon de kracht geeft. Maar 40 dagen heeft hij gevast. En toen kreeg hij honger. Ja, gek hè. Hij is nog steeds volledig mens hè. Even voor de duidelijkheid. Hij gaat niet op een goddelijke manier gaat hij daar om met zijn honger. Hij is net zo mens als u en ik. En toch vastte hij 40 dagen. En hij kreeg honger. En er komt de duivel aan. Juist op de momenten dat we zwak zijn. Dat we moeite hebben. Ook bij Jezus. Hij zegt van, joh, je hebt toch zo'n honger? Kijk, heb je steen. Maak er maar brood van. Als jij de zoon van God bent, maak maar van die steen brood. Wat zou u gedaan hebben? Dat is wel verleidelijk, hè? Want Jezus kon het. Geen probleem. Hij was nog steeds God. Dus hij kon van die steen brood maken. Maar hij deed het niet. Hij was niet bezig met zijn lichamelijke behoeften. Nee, hij had honger naar God. Hij had honger naar de wil van God. Dat was groter dan de lichamelijke honger die hij voelde. Maar hoe geniepig is het? De Satan zei, als jij de zoon van God bent. Met andere woorden, bewijs het maar. Bewijs maar dat jij de zoon van God bent. Als hij dat toch gedaan had. Als hij toch inderdaad zijn goddelijke kracht op dat moment had laten gelden. En inderdaad van die steen een brood had gemaakt. Dan zou de wereld er heel anders uit hebben gezien. Want dan had hij niet meer de verleidingen doorstaan als mens. Maar dan gebruikte hij zijn goddelijke macht. En weet u? De heerschappij over deze aarde heeft God gegeven aan de mens. Dus de mens Jezus moest deze verleiding doorstaan. En op het moment dat hij dat als de God Jezus zou doen, dan zou nog steeds de heerschappij van deze aarde bij Satan zijn. Want een mens moet het weer terugpakken. Zo geniepig is de verleiding van de Satan. Maar Jezus heeft het antwoord. Er staat geschreven. Hij zegt niet iets goddelijks. Hij zegt gewoon er staat geschreven. Dit is het woord van God. Lees maar als het ware. Je zult niet alleen van brood leven, maar van ieder woord dat uit Gods mond komt. 1-0 voor Jezus. Maar de duivel is nog niet klaar. Hij laat hem alle koninkrijken van de wereld zien. En hij zegt, mij is dat gegeven. Ik heb alle macht over deze koninkrijken. Als jij je knie voor mij buigt, ik zal het je allemaal geven. Daarvoor ben je toch op deze aarde gekomen. Jij bent toch de koning. Jij bent toch degene die heerschappij zou voeren over deze aarde. Ik bied het je aan. Het enige wat je hoeft te doen, is op je knieën te gaan voor mij. Vergeet dat kruis. Vergeet al dat lijden. Hoeft helemaal niet. Ik heb een easy way out. Je hoeft alleen maar voor mij te knielen. Wat zou u gedaan hebben? Besef nog steeds, hè? Jezus is nog steeds gewoon mens. Ik weet niet hoe het met u zit, maar pijn en lijden zit ik echt niet op te wachten. En als ik dat kan vermijden, dolgraag. Maar Jezus wist, ik kan het niet vermijden. Ik kan niet zonder het kruis mijn werk doen. Dus ook deze verleiding weerstond Jezus. Maar de duivel was nog steeds niet klaar. Hij nam hem mee naar de tempel, zet hem op de rand van het dak van de tempel en zegt, spring maar naar beneden. Er staat toch in het woord dat je steeds aanhaalt, dat God engelen zal sturen om jou te behoeden, dat je voet niet aan een steen stoot. Spring maar naar beneden en dan zweef je als het ware zo naar beneden. Daar waar iedereen het kan zien. Moet je eens kijken hoeveel impact je zult hebben. Moet je eens kijken dat mensen je inderdaad zullen zien. Waardering van mensen, bewondering van mensen. Dat is iets wat voor een mens zo belangrijk is. We willen graag geliefd worden. We willen graag bijzonder gevonden worden. Nou, als je dan zo van de tempel afzweeft en gewoon heel zachtjes landt op het tempelplein. Nou, in aanwezigheid van al die mensen. Nou, dan heb je het gedaan. Dan ben je toch wel heel erg bijzonder. Maar je zei, het is ook niet de bedoeling Ik zoek niet de bewondering van mensen. Het gaat niet om de mooie dingen die we kunnen zien. Het gaat om je hart. Het gaat om het feit dat je gered wordt. Daarvoor ben ik gekomen. Toen de discipelen uitgestuurd werden door Jezus om het evangelie te prediken, kwamen ze terug en ze waren dolblij dat alle demonen verdreven konden worden, ziektes konden worden genezen. En wat zei Jezus? Verblijd je daar niet in, maar verblijd je dat jouw naam geschreven is in het boek des levens, in de hemel. Dus ga niet voor bewondering van mensen, maar ga voor wat echt belangrijk is. Wat God van je vindt. Wat Jezus van je vindt. Jezus heeft deze drie verleidingen weerstaan. Iedere keer weer, er staat geschreven. Dat was zijn antwoord. Niet zijn goddelijke macht, niet zijn goddelijke kracht en majesteit. Nee, iets wat voor ons allemaal beschikbaar is. Gods woord. Op het moment dat wij weerstand hebben, op het moment dat wij verzocht worden door de duivel, er staat geschreven. Dit is de waarheid. Dit is Gods waarheid. De Satan verdwijnt. Zo deed Jezus het. En hij is toch ons voorbeeld. Op het moment dat hij zijn goddelijke macht zou laten zien, op dat moment hadden wij al moeite om dat voorbeeld te volgen. Maar op deze manier, wij kunnen net zo goed lezen. We hebben die Bijbel. We hebben zijn woord. Zo kunnen wij de duivel weerstaan. Jezus boog niet voor de verleidingen van Satan. Daar waar de eerste mens Adam inderdaad wel gevallen is door de verleidingen van Satan, daar is de mens Jezus blijven staan. En hij heeft op die manier de eerste slag gewonnen van Satan. De eindoverwinning kwam even later op het kruis van Golgotha. Maar hij heeft overwonnen. Omdat Jezus werd zoals wij, een mens. Daarom kunnen wij worden zoals hem. Omdat Jezus is geworden zoals wij, kunnen wij worden zoals hem. In alle verleidingen, in alle pijn, in alle moeite. En toen Jezus, als het ware, klaar was met de verleidingen, toen begon daadwerkelijk zijn bediening. Er staat in Lucas 4, vers 14, Jezus keerde terug in de kracht van de Heilige Geest. Als je dan iets verder terugleest, voordat Jezus de woestijn ingeleid werd, stond er dat Jezus vol was van de Heilige Geest. Vol van de Heilige Geest ging hij de woestijn in. En in de kracht van de Heilige Geest kwam hij de woestijn uit. Daarom was Jezus nog niet klaar voor zijn bediening, als ik het zo mag zeggen. Ja, hij was vervuld met de Heilige Geest. De Heilige Geest was op hem. Maar was de Heilige Geest al werkzaam in hem? Kennelijk nog niet. Kennelijk moest hij eerst door die beproeving heen, zodat de kracht van de Heilige Geest in hem zichtbaar was. Vol van de Heilige Geest ging hij de verzoeking in. En in de kracht van de Heilige Geest kwam hij eruit. En nu was hij klaar. Was hij klaar voor zijn bediening. Er zit dus een verschil in. Hè? Op het moment dat wij tot bekering zijn gekomen, woont de Heilige Geest in ons. Op het moment dat wij gedoopt zijn met de Heilige Geest, hebben wij de kracht van de Heilige Geest. Die hebben we ontvangen. Maar wandelen we in die kracht? Zijn we bezig in die kracht? Is die kracht zichtbaar? Efeze 3 vers 20, daar staat, hem nu die bij macht is te doen, ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die werkzaam is in u. Dus we kunnen de Heilige Geest hebben zonder dat we de kracht kunnen laten zien. En wat zit daartussen? Wij, u, jij, ik. Wij zitten daartussen. Want God wil wel. De Heilige Geest wil ook wel. Daarom is die gekomen. Daarom wil die in je leven. Daarom wil die door je heen werken. Alleen wij zijn soms nog een belemmering. Voor Jezus gelukkig niet. Voor hem was het geen belemmering. De Heilige Geest kon in rijke mate in hem werken. Door hem heen werken. Daarom begon hij ook met zijn prediking. Bekeer u, want het koninkrijk van God is nabij. Lucas zegt het iets anders. Als je kijkt bij Lucas hoofdstuk 4. Jezus was net terug uit de woestijn. In de kracht, door de kracht van de Heilige Geest. En uiteindelijk kwam hij in Nazareth, kwam hij terecht. In de plaats waar hij opgegroeid was. En staat in vers 16. En hij kwam in Nazareth aan, waar hij opgevoed was. En hij ging naar zijn gewoonte op de dag van de Sabbat naar de synagoge. En hij stond op om te lezen. En aan hem werd het boek van de profeet Jesaja gegeven. En toen hij het boek opengedaan had, vond hij de plaats waar geschreven stond: de geest van de Heere is op mij, omdat hij mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om aan de armen het evangelie te verkondigen, om te genezen wie gebroken van hart zijn, en om aan gevangenen vrijlating te prediken, en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken. En toen hij het boek dicht gedaan had en het aan de dienaar teruggegeven had, ging hij zitten. En de ogen van allen in de synagoge waren op hem gevestigd. En hij begon tegen hen te zeggen: heden is deze schrift in uw oren in vervulling gegaan. Jezus was in de synagoge en hij mocht een stuk uit Gods woord voorlezen. Hij kreeg een boekrol. Hij zei: nou, ga maar lezen. Jezus, rollen, rollen, rollen. We hebben geen papieren die je kunt omslaan. Maar hij moest een eind rollen. Want meer dan halverwege Jesaja staat pas het stukje waar Jezus het over heeft. Hij zegt eigenlijk hier: het koninkrijk van God is nabijgekomen. Daarom ben ik hier. Dat is wat ik wil doorgeven. Het koninkrijk van God. En dan begint hij in vers 18. De geest van de Heere is op mij. Omdat hij mij gezalfd heeft. Daarom wordt Jezus ook Christus genoemd. Dat is de... ja, je zou bijna zeggen de bekendste tweede naam van Jezus. Jezus Christus. Christus betekent gezalfde. Johannes de Doper werd de doper genoemd. Omdat het specifieke van zijn leven was dat hij mensen doopte. Als hij timmerman was geweest, had hij Johannes de Timmerman geheten. Maar hij was Johannes de Doper. Omdat hij mensen doopte. Als Jezus Christus genoemd wordt. Wat is dan het specifieke aan het leven van Jezus? Het feit dat hij gezalfd is. Het feit dat hij ook die zalving door wil geven. Waarom werd hij niet altijd Jezus van Nazareth genoemd? Of Jezus ben Jozef, de zoon van Jozef. Of als iemand hem beter kende, Jezus ben Yahweh. Of Jezus de verlosser. Nee, Jezus de gezalfde. Jezus Christus. Zo wordt Jezus steeds genoemd. Dus die zalving van Jezus is kennelijk wel enorm belangrijk. Misschien nog wel belangrijker kennelijk dan Jezus als verlosser. En zeg niet dat het niet belangrijk is, even voor de duidelijkheid. Maar als Jezus de gezalfde is, dan kan hij niet anders dat hij ook de verlosser moet zijn. Want als hij niet verlost, kan hij ook niet zalven. Dus die twee gaan samen. Maar de zalving gaat nog veel verder dan de verlossing. Daarom wordt de duivel ook antichrist genoemd. Niet anti-Jezus, niet anti-verlosser, anti-Christ. Hij is tegen de zalving van Jezus. Waarom? Omdat hij al niet tegen Jezus aankon. Dat had Jezus wel bewezen. Maar omdat Jezus die zalving ook doorgeeft. En op het moment dat al zijn leerlingen, al zijn volgelingen, al zijn discipelen, al zijn kinderen gaan leven naar het leven van de gezalfde, als zijn voorbeeld, dan kan hij nog niks doen. Op het moment dat wij leven als de gezalfde, dan kan de duivel niks tegen ons beginnen. Niet omdat wij zo goed zijn, maar omdat God zo goed is die in ons is. Jezus Christus, hij is degene die gezalfd is en hij is degene die zalft. Hij is degene die doopt met de Heilige Geest, die doopt in de Heilige Geest. Daarom roept Jezus ook op om net zo te doen zoals hij deed. Om, dan gaat het rijtje maar langs, aan armen het evangelie te verkondigen. Om genezen die gebroken zijn van hart. En om gevangenen vrij laten in te prediken. En ga ze maar door. Om datgene te doen waar Jezus voor is gekomen. Dat wij zijn leven, zijn werk mogen voortzetten. In de kracht van de Heilige Geest. Door de Heilige Geest. Omdat Hij ons daarmee gezalfd heeft. Maar net als Jezus eerst door beproeving heen moest, voordat Hij zijn werk begon, zullen wij ook beproefd worden op het moment dat wij willen gaan uitstappen in het volgen van Jezus. In het luisteren naar de stem van de Heilige Geest. In doen wat Jezus deed. Dat we niet alleen maar gaan voor alle mooie grote dingen, voor alle wonderen en dat soort dingen. Nee, maar dat we eerst misschien wel beproefd worden. Hoe is het met je hart? Zijn je motieven wel zuiver? Doe je het voor God? Of doe je het voor je eigen ik? Op het moment dat je wil gaan lijken op Jezus, zul je ook beproefd worden in je hart. Het koninkrijk van God wordt zichtbaar door kracht. Maar het wordt gedragen door karakter. Dat is niet van mezelf. Het koninkrijk van God wordt zichtbaar door kracht. Maar wordt gedragen door karakter. Het koninkrijk van God kan niet anders dan dat het zichtbaar wordt door kracht. Want dat is Gods koninkrijk. Maar alleen kracht zonder karakter, dat gaat mis. Die twee zullen samen moeten groeien. Daarom hebben we de vrucht van de geest, karakter, en de gave van de geest, de kracht van God. En die twee zullen samen moeten komen, samen moeten groeien. En Jezus was hierin het volmaakte voorbeeld. En nogmaals, in alles was hij dus mens, zoals u en zoals ik. Hij was gehoorzaam als mens aan de wil van de Vader. En hij hoorde de stem van de Vader uit de hemel. Jij bent mijn geliefde zoon. Op het moment dat wij gehoorzaam zijn aan de wil van de Vader. Je zult altijd de stem van God horen. Jij bent mijn geliefde kind. Mijn geliefde zoon. Mijn geliefde dochter. Ik heb een welbehagen in jou. Niet omdat je de wil doet, maar omdat God zoveel van je houdt. Gods liefde verandert nooit. Dus datgene wat hij tegen Jezus zei, dat zegt hij ook tegen jou, tegen u, tegen mij. En als we daarvan bewust zijn, dan wil God alleen maar geven. Hier heb je het. Al mijn goedheid, al mijn kracht, door de Heilige Geest. Het is voor jou beschikbaar. Maar ga eerst even kijken hoe het met je hart is. God kijkt veel dieper in mij. Niet de buitenkant, maar de binnenkant. Op het moment dat we die beproevingen doorstaan, dingen weggehaald worden, dingen misschien moeten belijden, is er meer ruimte voor de Heilige Geest om te werken in ons leven. Dat is wat God wil. Daarom heeft Jezus dat voorbeeld aan ons gegeven. Dat wij mogen doen zoals Hij. Over een paar weken is Pinksteren. En dan zeg ik niet dat u moet wachten tot Pinksteren met de uitstorting van de Heilige Geest, want die is al uitgestort. Maar ik hoop dat er meer en meer een verlangen komt in ons. Een verlangen om datgene te doen waar God ons voor bedoeld heeft. Om meer en meer te gaan gehoorzamen. Minder mijn eigen ik te doen, mijn eigen wil te doen, maar steeds meer de wil van God te doen. In combinatie met die liefde van God, daar is de Heilige Geest. En die wil meer en meer zichtbaar worden in ons en door ons. Zodat Gods Koninkrijk steeds meer zichtbaar wordt. Hoe is ons hart? Hoe is ons verlangen? Gaat allemaal lekker. We hobbelen lekker verder. Het gaat prima. Ticket naar de hemel is klaar. Of hebben ze iets, wow, Heer, er is zoveel meer. Zoveel meer wat u nog wil geven. Zoveel meer wat u nog wil doen. Misschien ben ik nog niet bruikbaar, maar Heer, ik wil gewoon beschikbaar zijn. Maakt u mij maar bruikbaar. Doe maar weg wat niet van u is. En laat maar uw geest vrij kunnen stromen. In mij en door mij heen. Job 17, vers 9 staat: de rechtvaardige zal aan zijn weg vasthouden en wie rein van handen is, zal in kracht toenemen. Op het moment dat ons karakter steeds meer gevormd wordt, zal de kracht toenemen. Karakter, kracht. Samen, groeiend, zodat we steeds meer Jezus kunnen laten zien. Amen.